Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we de Bijbel weer mogen openen vanavond op deze donderdagavond. En we zijn begonnen met een nieuwe studie, eigenlijk met een nieuwe reeks. En dat zijn Bijbelstudies uit het Bijbellesboek, schematische of thematische Bijbellessen van Dr. C.I. Schofield. Dat is een Amerikaanse evangelist, Bijbelleraar. Die deze studies al bijna 100 jaar geleden op schrift heeft gesteld. Een hele bekende in Amerika die ook bekend is van zijn Bijbeluitleg op schematische wijze, zoals wij dat ook gewend zijn om te doen. En door middel van de oude Jacob Klein Haneveld is destijds in Nederland de Schofield Bijbelstudies gepromoot. Dat zijn banden voor een thuisstudie. Maar daarnaast zijn deze thematische bijbellessen ook uitgegeven. Ook door J.B. Klein Haneveld. Die heb ik gekregen doordat er iemand uit mijn kennissenkring is overleden. En in het nalatenschap vond ik deze studies. Ik heb hem opnieuw laten uitgeven. En ik hoop ook dat u er wat aan heeft. Het is allemaal op basis van thema's. En deze thema die we vanavond behandelen heet zaligheid en loon. En het is uit deze Bijbelstudiereeks is het les 2 uit serie 2. Ik wil eerst graag beginnen met gebed en dan gaan we starten. Vader, we danken u dat we de Bijbel mogen openen in vrijheid en dat we ook u mogen vragen voor licht door uw Heilige Geest en door uw genade, dat wij ook mogen vragen hier om opgebouwd te worden in ons geloof. Om de verdieping te ontvangen hierdoor de verlichting van uw geest, dat het woord in onze harten zal komen en zal gronden, zal wortelen en ook zijn vrucht zal voortbrengen. Hier, en daar zijn we van afhankelijk van uw Heilige Geest en uw nabij. Daar bidden we u vanavond voor. Wees ons zo tot zegen, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Amen.
Amen.
Dus zoals ik zei, les 2 uit serie 2 van de schematische Bijbelstudies van C.I. Schofield uit Amerika. Hij is al ruim 100 jaar oud. Ik heb er zelf erg veel aan omdat het heel compact is. Het geeft op basis van één of twee thema's en teksten erbij een helder inzicht over de Bijbelse waarheden. En vanavond is het thema zaligheid en loon. Zaligheid en loon. En dat is voor velen nog misschien een onbekend iets. Het betekent dat we aan de ene kant iets krijgen op grond van genade, maar aan de andere kant dat we ook iets mogen verwachten op grond van datgene wat we door ons heen hebben laten doen door het werk van God in ons. Met andere woorden, het ene is ons geschonken als zaligheid en is een eeuwig heil wat wij vandaag ontvangen als we vandaag tot geloof komen. Maar wanneer wij aan het einde van ons leven voor de troon van Christus worden beoordeeld voor hetgeen wij hebben gedaan, het zij goed, het zij kwaad, dan mogen we van de Heer loon ontvangen. En je zou kunnen zeggen dat dat loon wordt verdiend door werken. En dan is dat iets anders als de zaligheid die we hebben ontvangen op grond van geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dus twee verschillende begrippen. Eén op basis van geloof. En het ander op basis van werken die de Heer door ons heen heeft gedaan. Dat is eigenlijk heel in kort het verschil tussen de beide begrippen. Dan wil ik even los van de teksten die we in het boek vinden, wil ik een aantal begrippen uit de Bijbel, een paar teksten uit de Bijbel ter verduidelijking lezen. En daarvoor ga ik eerst naar het begin, dat is de zaligheid. En de zaligheid die heeft alles te maken met de heiland, heeft te maken met de redding, heeft te maken met onze verlossing. En daar is een heel mooi voorbeeld van ons gegeven in de Bijbel en dat lezen we in Psalm 68. We gaan wel het een en ander lezen vanavond. In Psalm 68 wordt ons een prachtig voorbeeld gegeven wat eigenlijk die zaligheid inhoudt. En omdat het mooi is om het uit het Oude Testament te lezen met de voorbeelden erbij, dan is het ons ook eigenlijk ook een schaduwbeeld, dan begrijpen we het op grond van de voorgeschiedenis uit het Oude Testament, waar dezelfde begrippen ook gebruikt worden. Ik ga met je naar Psalm 68, vers 20 en 21. Psalm 68, vers 20 en 21. En dan lezen wij: geloofd zij de Heer, dag aan dag overlaat hij ons. En dan staat er: die God is onze zaligheid. En dan lees ik verder: die God is ons een God van volkomene zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Dus ik lees het laatste nog een keer. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Dus het woord volkomen en het woord dood, daar helpt ons en daar maakt ons deze zaligheid van vrij. En als we de tekst wat dieper inzoomen, dan kunnen we eruit opmaken dat God ons een volkomen zaligheid geeft. En het woord volkomen en zaligheid doelt op de hemelse zaligheid, op de verlossing die we hebben vanuit deze wereld, die ons in de ban van de duisternis heeft gehouden. En dan staat erbij: zijn uitkomsten tegen de dood. Dus volkomen zaligheid met betrekking tot hemelse zaligheid. En dan uitkomsten tegen de dood. Dat betekent dus eeuwig leven. Dus we krijgen dat door de zaligheid. En dat is ons een gegeven gift van nu. Dus wij hebben nu reeds die zaligheid ontvangen. Dus de zaligheid die wij krijgen door geloof in Christus, die volkomen is en tegen de dood is, volgens Psalm 68, die is ons direct gegeven, dus dat is iets actueels. Maar het loon wordt ons aan het einde van ons leven, mag je zeggen, op het moment als wij verschijnen voor Christus, wordt ons dan geschonken. En dan is het niet het werk wat we deden uit eigen gedachten of iets wat we zelf hebben bedacht, maar dan is het werk wat hij door ons heen deed. Maar daar komen we straks nog op. Dan heb ik ook nog een hele mooie tekst uit Jesaja 25. Iets verderop in de Bijbel. Jesaja 25, waar het begrip ook voorkomt. Het begrip zaligheid. Jesaja 25, vers 9. Dan lezen we. En er staat boven: vreugdemaal der volken van Sion. En dan lees ik in vers 9: en men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heer, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijven in zijn zaligheid. Het is dus de zaligheid van Christus, de zaligheid Gods, die ons op grond van onze verwachting is geschonken en daar verblijden wij ons in. Ik lees hem nog een keer. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heer, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Een prachtige uitleg over de zaligheid die wij verwachten en die we krijgen op grond van geloof in hem. Verwachting, hoop op de Heer Jezus Christus, waardoor wij die zaligheid ontvangen hebben, juist nu. Dus het heeft te maken met ons heil, onze redding en onze verlossing, die we krijgen op grond van geloof in de Heer Jezus Christus. Een mooie gedachte hierbij over dat zalig worden en verlossen is ook mooi weergegeven in de brieven van Paulus. En eigenlijk in de meeste brieven wel, maar ik lees er een uit de brief aan de Corinthiërs of aan de Colossenzen. De Colossenzen, waarin het ook uiteengezet wordt. Ik ben het even aan het zoeken. Ja, dat is in Colossenzen 1 vers 12. Waar staat, dankende de Vader, dus wij danken de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. En dan staat erbij, en dan denken wij ook aan de verlossing van het volk Israël uit Egypte, als uitbeelding, maar hier staat het in vers 13 van Colossenzen 1, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, en let op de tegenwoordigheid, in welke vers 14 wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Dus wij hebben de verlossing, dus niet we krijgen, maar wij hebben de verlossing op grond van zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Een prachtige uitbeelding van het verlossen uit de tegenwoordige boze wereld. Je zou kunnen zeggen dat de tegenwoordige boze wereld ligt in de macht van de duisternis. En dat de Bijbel ons leert dat wij daaruit zijn getrokken. Dat uittrekken uit deze tegenwoordige boze wereld en bekwaam maken volgens vers 12. Om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, is dus een actueel, dat is een huidig iets, en dat is. Wij hebben de verlossing gekregen door zijn bloed. En in Colossenzen zegt Paulus het dus op deze manier: getrokken uit de tegenwoordige boze wereld of duisternis, overgebracht of overgezet in de koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En in de Galatenbrief zegt Paulus het op een bijna dezelfde manier. Dan lezen we in Galaten 1 vers 4, ook bij de aanhef van de brief, zowel in Colossenzen als in Galaten, lezen wij: genade zij u en vrede van onze God en Vader en van onze Heer Jezus Christus. Dus genade en vrede. Let op, genade zij u en vrede. Dat zegt de Heer Jezus tegen u en mij. Want, zegt hij, die ons zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van God onze Vader. Dus hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Dus de boze wereld ligt in de macht van de overste en wij zijn daar uitgetrokken. Wij hebben een plaats gekregen volgens de Colossenzen die we net lazen, overgebracht erfenis der heiligen in het licht. En hier wordt gezegd uit de tegenwoordige boze wereld. En je kunt je voorstellen dat het hele de geschiedenis van het volk Israël, waarbij zij getrokken zijn van onderweg de slavernij, uit de slavernij onder Farao, dat zij ook daaruit getrokken werden en geplaatst werden in de vrijheid. Onder leiding van Mozes, gedoopt in de doop van Mozes, door de Rode Zee met Mozes op weg naar de woestijn, alwaar zij werden gevoed door God en de Vader met het manna en het water uit de rots. Dus ook een verlossing uit richting de nieuwe toekomst. Dat is het verlossingswerk en dat is dus door middel van onze heiland, door middel van onze redder en dat is een verlossingswerk door onze verlosser. Prachtige woorden van de Heer Jezus Christus die ons heiland is. Heil, redding, verlossing, het heeft allemaal met elkaar te maken. Een prachtige uitspraak. Hierin vind ik ook van de persoon die de Heer Jezus ziet en daar dan een profetie over uitspreekt. Dat lezen we in Lucas 2. Dat vind ik persoonlijk echt heel erg mooi. Waarin iemand heel lang wacht, ook verwacht het heil. Wat wij ook net lazen in Jesaja. Waarin wij ook ontvangen wat wij hebben verwacht. En deze oude broeder, deze heeft ook wat verwacht. En zijn naam was... even kijken, we lezen dat in Lucas 2, heb ik gezegd, vers 30, waar deze oude profeet Simeon in de tempel is en had de goddelijke openbaring gehoord dat hij de dood niet zou zien, volgens vers 26 in Lucas 2, voordat hij de Christus des Heren zou zien. Christus is gezalfde, het Griekse woord voor gezalfde, of Messias. En wij lezen dan in vers 32. Een licht tot verlichting de heidenen en tot verlichting van uw volk Israël. En voorafgaande vers 30. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zaligmaker, zaligheid. En die zaligheid is ons geopenbaard in de persoon van de Heer Jezus Christus. En is dus een licht tot verlichting de heidenen en een heerlijkheid van het volk Israël. Hier komen we dus weer dat woord zaligheid tegen, heil, zaligheid. Dus dat is vrede. En dat is op grond van het werk van Christus en ons geloof in dat werk. Toen ik net zei over de uittocht van Egypte, moest ik ook denken aan Psalm 106. We waren net weliswaar dichtbij, maar ik wil er toch nog eventjes heen. Psalm 106, waarin weer het begrip tegen, waar we dat begrip tegenkomen. En dat zou je niet verwachten, maar hier vinden wij in de psalmen het woord heiland. Dat is een hele mooie opsteker voor mensen die denken dat dat echt een Nieuw Testamentisch woord is. Dat is het helemaal niet. Het is in het Oude Testament in de psalmen ook gebruikt en er staat in Psalm 106. En dan gaat het over de uittocht uit Egypte. En ik lees dan ook wat iets meer teksten. En dan staat er tot onze spijt dat zij in Psalm 106 vers 21... Zij vergaten God, hun heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte, wonderdaden in het land van Gam, vreselijke dingen aan de Schelfzee, die, zei hij, dat hij hen verdelgen zou ten ware Mozes, zijn uitverkorene in de scheuren voor zijn aangezicht gestaan, om zijn grimmigheid af te keren, dat hij hen niet verdierf. Hier gaat het natuurlijk om wat vers 24 ook zegt, zij versmaden ook het gewenste land en zij geloofden zijn woord niet. We kennen de geschiedenis, vers 25, dat zij murmureerden in hun tenten, naar de stem des Heren niet hoorden, maar, vers 21 zegt, zij vergaten God hun heiland. Hij had hun verlost, terwijl ze zo mopperden en klaagden, staat er in de Bijbel dat God hun gekerm hoorde, en dat hij Mozes zond en Mozes trok hen uit Egypte onder grote dingen. Hier wordt gesproken in vers 22 over wonderdaden en vreselijke dingen aan de Schelfzee. Ja, die vreselijke dingen, die ontzagwekkende dingen, waren natuurlijk dat het natuurgeweld door de Heer daar beteugeld wordt. En dat vervolgens zij tot redding, maar dat het leger van de farao verdrinkt in de grote golven van de Schelfzee. En daar zijn dan de vreselijke dingen een beeld van. Zij zijn verdronken, ze zijn verdelgd, die Egyptenaren. Maar, staat er in vers 23, omdat zij ongelovig waren, wilde God het hele volk ook verdelgen. En hij zegt dus ook op een gegeven moment, nou Mozes, dan begin ik met jou weer opnieuw. En we weten dat Mozes dan voor het volk in de bres springt. Maar waar het ons om gaat dus, is zij vergaten God hun heiland. Juist in verband met het heil dat hij had gegeven door ze uit Egypteland te trekken. Zoals we net lazen in de Galaten en in de Colossenzen, dat wij getrokken zijn uit deze wereld. Want zoals Egypte een slavendrijver kende, hè, iemand die ze onder de slavernij bracht en die dus over hen heerste en hun niet die vrijheid gaf die ze wensten, ja, zo geeft ook de boze en de zonde, deze wereld, ons ook de slavernij. En doen wij wat we niet willen en zijn wij dienstbaar uit de mens zelf, ja, aan die zonde. En daarvan wil de Heer Jezus ons als heiland vrijmaken. En dan met dienst aan hem. En dan met de bedoeling dat wij dan zouden overkleed worden met loon, met heerlijkheid, tot eer van zijn grote naam. En dan die erfenis ontvangen in het beloofde land. Het is allemaal zo mooi en zo beeldend dat wij met Israël als voorbeeld getrokken zijn uit Egypte, maar niet met doel alleen om vrij te zijn. Juist zijn wij vrij om God te dienen en om in het beloofde land de erfenis in ontvangst te nemen die daar voor ons klaar ligt. En die zouden we ontvangen op grond van geloof. En daar is ook deze geschiedenis een beeld van. We lezen in Korinthe 10, dat deze dingen ons zijn gebeurd tot voorbeelden. En als we dan in Psalm 106 vers 21 gelezen hebben, wil ik dan ook nog eventjes naar Jesaja. Daar zijn we dan nu toch vlakbij. Waar we ook een hele mooie tekst lezen in Jesaja 43. Jesaja 43. In twee teksten, vers 3 en vers 11. Jesaja 43. Eigenlijk weer hetzelfde wat over gaat. En dan lees ik ook graag vanaf vers 1 en dan komen we uit in vers 3. Er staat in Jesaja 43, waarboven staat: God verlost zijn volk zoals hij beloofd heeft. Prachtig, hè? Zoals we net lazen dat wij verwachten op de verlossing, omdat hij het ons beloofd heeft, zo staat ook hier: God verlost zijn volk zoals hij beloofd heeft. Alzo staat er dan in vers 1 van Jesaja 43. Maar nu, alzo zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, en uw vermeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn, en wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. En dan die tekst die ik bedoelde. Want, vers 3, ik ben de Heer, uw God, de Heilige er van Israël. En dan staat dat woord er weer, uw heiland. Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw verlossing in uw plaats. Dus heiland van Israël, de machtige. Dus hier lezen we het al voor de derde keer in het Oude Testament. En dan hebben we in vers 11 nog een tekst. En die tekst die blijven we graag meenemen, omdat het ons uitsluit dat er buiten hem geen leven is. En dan staat er in vers 11, ik, en dan nog een keer, ik ben de Heere, zegt God, en er is geen heiland behalve mij. Dus buiten de Heer is geen verlosser, is geen zaligmaker, is geen redder. Er is er maar één en dat is hij. En dan zegt hij in vers 12, ik heb verkondigd en ik heb verlost. Ik heb het doen horen en geen vreemd God was onder uw lieden. En gij zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben. Prachtig, hè? En dan ook eer de dag was, ben ik en niemand die uit mijn hand redden kan. Ik zal werken en wie zal het keren? Alzo zegt de Heere, en dan komt het woord weer terug, ik ben uw verlosser. Alzo zegt de Heer, uw verlosser. Dus nog een keer terug naar vers 11 waar het ons om te doen was. Ik ben de Heere, er is geen heiland behalve mij. En hier staat Heere met 3 hoofdletters en 2, ik bedoel allemaal met hoofdletters. En dan denken we aan Jehovah. Ik ben Jehovah, er is geen heiland behalve mij. Dus dat is een prachtige gedachte uit het Oude Testament. En we zien ook, het wordt veelal van toepassing gebracht op het uitgaan uit de slavernij van Egypte. En zo zijn wij dus, ik heb het al gezegd, getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat is dus een heilsfeit, een verkregen feit. Een verlosser uit Egypte. En zoals we zagen, zegt Simeon, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien in Lucas 2 vers 30. En dat is ook een persoon, hè? Dat is dus, dat hebben we hier ook gezien, de heiland, behalve mij, de verlosser, hij is een persoon. Wij zijn getrokken door de persoon van de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Dus de verlossing door de zaligmaker wordt ons bezit. En het is in die zin een tegenwoordigheid. Wij leven als verloste kinderen onder een nieuw verbond. Want daarom hoorden we net ook in een van de teksten, vrede zei u. Ja, vrede is het kenmerk van het nieuwe verbond. We hebben vrede Gods ontvangen door de Heer Jezus Christus, die onze heiland en verlosser is. Dit is eigenlijk de gedachte van het verlossingswerk. Nu hebben wij een aantal mooie teksten die ik hier naast me heb liggen in het studieboekje. Dan lezen we zaligheid in Johannes 4. En laten we daar een paar van lezen. Johannes 4 vers 10. Ik heb eerst de aanleiding gedaan vanuit het Oude Testament. En van Simeon die de Heer Jezus aankondigt. En dan lezen we in Johannes 4 vers 10. Waar de Heer Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de put, of bij de fontein van Jacob, wordt hier gesproken. Dan zegt hij tegen die vrouw, in vers 10 van Johannes 4, Jezus antwoordde en zeide tot haar, tot die vrouw, Indien gij de gave Gods kende. De gave Gods, ja, we lezen door. Want er staat heel mooi, dus ik begin nog een keer. Indien gij de gave Gods kende, en dan gaat hij door. En wie hij is, je zou het mogen zeggen, wie hij is, dat is de gave Gods. Dus indien gij de gave Gods kende, en wie hij is, die tot u zegt, hier zien we dus dat het een persoon is. En dan staat er, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem begeerd hebben, en hij zou u levend water gegeven hebben. Ergens anders lezen we dat dat levende water, dat is een vers 14 van hetzelfde Bijbelgedeelte, zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van levend water, van water springend tot eeuwig leven. Dat is eigenlijk wat datgene is wat de gever als gave geeft. Dus ik lees nog een keer vers 10. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Dus de gave van God, wat is de gave van God? De genade Gods is verschenen, zegt Timotheus, heilbrengend voor alle mensen. Dus de genade Gods is de gave van God, die is geschonken aan ons in de persoon van degene die tot hem, tot u zegt, ja, als wij dat tot hem zeggen, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem begeerd hebben, en hij zou u levend water gegeven hebben. Ik zeg het een beetje door elkaar heen, maar de Heer Jezus zegt dus tot haar dat hij die gave Gods is. Hij is gegeven als losprijs voor velen. En hij zegt dus dat hij het is die drinken geeft. En dat drinken is het levend water. En daarvan lazen we dus dat het een fontein is die opspringt ten eeuwige leven. Prachtig, zoals de Heer Jezus hier van zichzelf spreekt. En dan is het in dit gedeelte, en we zijn er dichtbij, dus misschien is het ook de moeite waard om dat te zeggen in vers 25. Wanneer de Heer Jezus, die dit zo vaak in verborgen termen tegen enkelen, nee, zo weinig, maar in verborgen termen zegt, zegt hij het hier één keer in het openbaar, en dat zegt hij eigenlijk maar heel weinig. Dan zegt hij in vers 25, of dan zegt de vrouw tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus, en wanneer hij gekomen zal zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En dan zegt hier Jezus, daaraan sluitend, Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreekt. Dus hier komt hij er openlijk voor uit dat hij is de Christus, de Messias. Dus de Messias die genaamd wordt de Christus. En dit is een van de weinige gedeeltes waarin de Heer Jezus dus er openlijk voor uitkomt, want hij... Over het algemeen zegt hij juist dat zij dat niet moeten zeggen en straks pas kunnen zeggen. En dan zegt Petrus het dus op de Pinksterdag. Het wordt eigenlijk nog stilgehouden omdat het zijn tijd nog niet was. Maar we lezen hier dus over de persoon die als heiland geeft dat eeuwige leven en die van zichzelf zegt dat hij is de Christus. Prachtige gave Gods die aan ons geschonken is. Het heil, het levende water, het eeuwige leven, wat opwelt ten eeuwige leven. Prachtige gedeelte wanneer de Heer Jezus over zichzelf spreekt. De gave Gods, de zaligheid, om niets geschonken. We blijven nog even in deze buurt. Dan lezen we in Romeinen 6, vers 23. Romeinen 6, vers 23. En daar staan ze erg mooi tegenover elkaar. Staat de dood tegenover het leven. Dan lezen wij in Romeinen 6 vers 23 en ik lees hem helemaal. Want de bezoldiging, of het loon, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar, tegenovergestelde, maar de genade geeft, Gods, is het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Dus het is een genadegift gegeven door Jezus Christus. Zaligheid. En Efeze 2 vers 8 en 9, iets verderop. Efeze 2 vers 8 en 9. Dit is een tekst die heel veel gelezen wordt in de behoudende kring. En die juist net verkeerd om uitgelegd wordt. Maar ik ga hem eens lezen en dan zullen we hem ook herkennen. Ik lees dus Efeze 2 vers 8 en 9. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit werken, omdat niemand roemen zou. En dan staat er, straks lees ik nog eventjes verder voor het volgende onderwerp, maar hier staat dus, wij zijn uit genade zalig geworden, zaligheid, de zaligmaker, door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is Gods gave. Het is dus de gave Gods, de persoon waar de Jezus in Johannes 4 vers 10 over sprak. De gave, hij is dus die gave, Gods gave. Dat is niet, geloof is niet Gods gave, want dat wordt vaak gelezen. Maar de genade is Gods gave, want dat lazen we in Johannes 10 vers 4. En er wordt heel vaak gedacht, en daarom is het zo moeilijk voor sommigen om te begrijpen dat zij zelf mogen geloven. Want zij lezen dat wij uit genade zalig worden en dat dat Gods gave is. Dus dat gelovig worden is Gods gave, maar het is juist de genade is Gods gave. De Heer Jezus Christus, de persoon, de zaligheid, dat is Gods gave. En dat ontvangen wij door geloof. En niet uit werken, niet uit geloof. Sorry, uit geloof en niet uit werken, omdat niemand roemen. En dan staat hij verder. En dan komen we al bijna in het volgende onderwerp. Maar daar wil ik nog niet direct heen. Maar ik lees hem omdat we er nu zo dichtbij zijn. En dan zegt hij in Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij. Zijn maaksel zijn wij. En dan zegt hij, geschapen in Christus Jezus, wedergeboren, in Christus Jezus, geschapen tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En hier komt de goede werken om de hoek. Dus wij krijgen geen goede werken om daardoor zalig te worden. Nee, die zaligheid kregen wij uit genade. Dus daar deden we niets voor, alleen geloof. En dan staat er, want wij zijn zijn maaksel. Ja, toen wij tot geloof kwamen, werden wij een nieuwe schepsel, werden wij opnieuw geboren en waren wij van hem gekocht en betaald, zijn maaksel, namelijk geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, met als doel goede werken, die God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat is een prachtige uiteenzetting dat wij door genade, vers 8, dat wij genade ontvangen op grond van geloof, dat Gods gave is, die genade, en dat we vervolgens geschapen zijn in Christus tot goede werken, met als doel voor hem, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dit is mooi om te onthouden, zo'n Bijbelgedeelte, waarin de volgorde gegeven wordt. Wij worden dus wedergeboren op grond van geloof. We zijn zalig geworden, dat is Gods gave. En vervolgens zijn wij in die vrijheid gesteld. En worden wij opgebouwd, worden wij geïnspireerd, worden wij bewerkt door God om werken te doen die hij in ons werkt, opdat we daarin zouden wandelen. En dat is door de liefde Gods, het werk wat wij doen. Ja, door de kracht van hem. Hij werkt dat in ons. Zie, dus wij werken dus niet naar die zaligheid toe. Maar wij werken omdat we vandaag behouden zijn geworden. Door geloof gaan we vervolgens werken, de goede werken. Opdat we straks, wanneer we bij hem zouden zijn, die zaligheid, nou die overkleedheid, dat loon zouden ontvangen. Dat is eigenlijk de gedachte. En hier staat een tekstverwijzing onder. En omdat we nu zien, die koppeling dicht bij elkaar zien van genade op grond van geloof en werken, mogen we eigenlijk wel eventjes gaan naar 2 Korinthe 5 vers 17. Omdat dat hier echt wel heel dichtbij ligt. Toch beter, ook al is het niet hetzelfde. Het is dus dat andere, het is dus die, dat loon. Maar in 2 Korinthe 5, de 17, daar lezen wij. Tweede Korinthe 5, vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, en daar ging het net om, in Christus geschapen. Indien iemand in Christus is, dus in Christus geplaatst, op grond van de wedergeboorte, toegevoegd aan Christus, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Dat is dus het nieuwe. En dan lezen wij dat wij voor de rechterstoel straks komen, dat lezen we in hetzelfde hoofdstuk in vers 10, opdat wij, of er staat, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Waarom dan? Nou, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam is geschied, naarmate hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En dat betekent niet een bedreiging, maar daar hierin worden wij dus beloond voor het feit dat wij, toen wij tot geloof kwamen, in Christus werden geplaatst en vervolgens die goede werken deden die hij door ons heen werkt. Wij zijn namelijk een nieuwe schepsel en we zouden in die nieuwe schepsel zijn werken doen en wij worden daarvoor straks in de toekomst, dus niet vandaag, maar in de toekomst, geopenbaard voor de rechterstoel van Christus, opdat wij wegdragen wat hij door ons heeft gedaan, staat hier. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad, door ons heen. En in hetzelfde hoofdstuk, maar dan helemaal vooraan, lezen wij in vers 3. Zo wij ook bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. Dus het gaat om een overkleding, het gaat om een loon, het gaat om iets wat wij ontvangen wanneer wij in de toekomst hem zullen tonen wat hij door ons heen gedaan heeft. Of wat hij zal tonen wat hij door ons heen gedaan heeft. Maar daarin wordt dat dus geopenbaard. Zo zien we dus dat er iets is wat we nu ontvangen. En wat er nu met ons gebeurt. Dat we vervolgens met een bepaald doel zijn geschapen om dienstbaar te zijn aan de Heer. En dat we dan in de toekomst, en hier lezen we het in een tweede gedeelte, dus in 2 Korinthe 5... Dan lezen we dus dat het uiteindelijk in de toekomst voor de rechterstoel van Christus gaat beoordeeld worden. En datzelfde hebben wij dus gelezen in Efeze 2, waar ik nog eventjes mee heen ga. Eigenlijk in één adem door. Daarom ga ik nog eventjes naar Efeze 2, want daar staan de beide begrippen die we vanavond willen behandelen in één. Daar staat dus, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is het ene begrip, zaligheid. Door Gods gave, of door het geloof, niet uit u, het is Gods gave. Niet het werken, opdat niemand roemen. Dus hier gaat het om werken die zalig maken. Dus die zaligheid ontvangen we door geloof. En dan staat er in vers 10, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen, in de welke. En daarvan lezen we dus in 2 Korinthe 5, dat is wat we voor de rechterstoel van Christus openbaard zal worden met de bedoeling dat wij, zoals vers 3 zegt, niet naakt maar overkleed zullen worden. Daar wordt het ons op die manier uitgebeeld. En dan heb ik dus al de link gelegd tussen de twee begrippen van vanavond, de zaligheid en het loon. Ik neem nog een keer een gedeelte uit Jesaja 55, waarin ook het gratis, het voor niets staat, Jesaja 55 vers 1, over de zaligheid. Ik lees het uit Jesaja 55, dit is een hele bekende tekst. Prachtig gedeelte. Ik lees Jesaja 55, één tekst, want ik zou het door willen lezen, want er staan prachtige stukjes in dit gedeelte. Het gaat over de gewisse weldadigheden van David en over de toekomstige vorst, Heer Jezus Christus, op zijn stoel in Jeruzalem. Maar ik wil eerst lezen vers 1. nu even alleen. O, alle gij dorstigen. Hey, we waren net in Johannes 4, daar ging het ook over water en over dorst. En hier weer, o, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs en wijn en melk. En dan vers 4, neig uw oor, kom tot mij, dus weer komen, horen en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Dus het gaat om, komt voor niks, geen geld. Komt, luister en ontvang, eeuwig verbond, eeuwig leven en uw ziel zal, vers 3, zal leven. Dus wij zullen leven zoals we onder de boze waren, onder het verderf, maar vrij gekocht zijn om hem te dienen. Zo zijn wij tot leven gewekt. We zijn in Christus geplaatst. Prachtig, hè? Dus dit is ook weer voor niets gratis. Op grond van genade en door geloof is die zaligheid ons geschonken. Nou, om nog een paar teksten te lezen over het tegenwoordige, wil ik graag naar Johannes weer, waar we net ook al waren. En Johannes is een bijbelgedeelte waar het heel veel gaat over de symboliek van hetgeen we in deze wereld zien. En dan de mooie dingen daarvan, zoals leven een beeld is van eeuwig leven. Zoals water een beeld is van eeuwig leven. Lezen wij in een paar teksten in Johannes nog over het tegenwoordige bezit. Johannes 3, vers 36. Daar staat, die de zoon heeft, die heeft het leven. Zie, tegenwoordige tijd. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet eens zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Ook daar is heel veel van te zeggen, maar dat doen we vanavond niet. Ik wil alleen maar even aangeven dat die toorn Gods die op hem blijft, niet is op degenen die geloven. En dat de toorn Gods zal geopenbaard worden over alle vlees wat ongelovig is. En dat noemen wij ook wel de grote verdrukking of Jacob's benauwdheid. En die toorn geldt dus niet voor degenen die geloven en het eeuwige leven ontvangen. Dat zeg ik er even bij, omdat het in de laatste dagen wel eens aan ons verteld wordt over die periode van grote verdrukking. Maar die is dus niet voor degenen die geloven, want zij zijn niet gesteld tot toorn, maar tot het krijgen van zaligheid. Tegenwoordige tijd. Dan gaan we nog even naar 5 vers 24, waar we vlakbij zijn. Waar zegt hier Jezus, ook in de tegenwoordige tijd, voorwaar ik zeg u, die mijn woord hoort en gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar, en ik zou ook wel eens willen zeggen, misschien mag ik hier ook wel zeggen, want, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dus tegenwoordige tijd, komt van geloof, luisteren en we zijn wedergeboren, we gaan uit de dood naar het leven en dat is een tegenwoordige tijd. En dan als laatste over dit onderwerp van de tegenwoordige zaligheid, lees ik nog graag hoofdstuk 6 vers 47. Daar lezen wij, voorwaar, ik zeg u, die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Niet die krijgt, of misschien ontvangt hij, nee, die heeft. Nou, je leest het ook nog in hetzelfde hoofdstuk, vers 54. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Maar hij heeft dat leven. Prachtige. Het leven ontvangen. Tegenwoordige tijd. Dus dat heeft alles met de zaligheid die tegenwoordig is. En ik ben al net eventjes verder gereden naar 2 Korinthe 5, waar we lazen over in de toekomst, wanneer we dat loon zullen ontvangen. En dan wil ik nu ook daar een paar teksten van lezen, over wat we in de toekomst zullen ontvangen. En dan zegt Paulus over zichzelf in 2 Timotheus 4, En dan gaat het over het loon. 2 Timotheus 4. Vers 7 en 8. En dan spreekt hij over zijn einde, over het einde van zijn leven. Is heel mooi, je ziet het eigenlijk ook voor je, Paulus. En dan zegt hij van zichzelf in 2 Timotheus 4, vers 7 en 8, ik lees. Ik, zegt Paulus, heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Dat zegt hij van zichzelf. En dan in vers 8, voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dus in die dag zullen wij dan in de toekomst ontvangen de kroon der rechtvaardigheid. En een kroon is een bekroning van je werk, gestreden en je loop beëindigd, het geloof behouden. En daarvoor kreeg Paulus, dat verwachtte hij, die kroon der rechtvaardigheid, de bekroning. Prachtige gedachte over zijn, ja, zijn blik die hij daarop hield. Hij zegt het ook ergens anders, maar we gaan nog eventjes naar een andere tekst. Dat is 1 Korinthe 9, vers 24, waar het ook over dat toekomstige gaat. 1 Korinthe 9, vers 24. Waar lezen we in 1 Korinthe 9, vers 24, gaat ook weer over een actie, zou ik mogen zeggen, over een activiteit. Weet gij niet, 1 Korinthe 9, vers 24, weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, de prijs, de kroon, loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. En een ieder die om de prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon ontvangen, maar wij een onverderfelijke kroon dus. En dan zegt hij, loop dan alzo, niet als onzekere, ik kamp alzo, niet als in de lucht slaande, maar zegt hij, ik bedwing mijn lichaam en ik breng het tot dienstbaarheid aan de Heer. Opdat ik niet het enigszins waar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Dus het is een toekomende kroon die hij in het verschiet ziet. En daar richt hij zich ook op, Paulus. Dus in de toekomst, loon verdiend door werken. Prachtig hoe hij dat hier uitlegt. In de toekomst ontvangen wij, nog niet, maar straks. Er zijn er nog een aantal, ik wil er een paar uitpikken, ter wille van de tijd ook, over de loon die wij in de toekomst ontvangen gaan. En dan wil ik graag toch blijven in de Korinthebrief, omdat het daar dus verschillende keer aangehaald wordt. 1 Korinthe, we zijn nu in 1 Korinthe 10, maar dan bladeren we even terug naar 1 Korinthe 3. Vers 11 tot 13, waar over werk gesproken wordt. En dit is ook heel goed om het voor te stellen, hoe zich dat gaat uitwerken in het leven van een gelovige. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 3, dat staat bij mij boven Christus en het fundament van het heil. Want, zegt hij, wij zijn Gods medewerkers, of medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Maar, of naar de genade Gods die mij gegeven is, zegt Paulus, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar een ieder ziet toe hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Christus. Dus we bouwen op de rots, op Christus. Maar we kunnen bouwen met verschillende dingen. Let op, vers 12. En indien iemand op dit fundament, op Christus, bouwt met goud, zilver, kostelijke stenen of hooi, hout of stoppelen. Eens ieders werk zal openbaar worden. Kijk, eens ieders werk zal openbaar worden. Dat hebben we al een keer gelezen in de 2e Korinthebrief. En hier wordt het ook weer genoemd. Want, zegt de Bijbel, de dag zal het verklaren. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. Dus er wordt vuur aan te pas gebracht en die zal verbranden. Vuur ontdekt wordt en hoe danig ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. En dan zegt hij in vers 14, zo iemands werk blijft, zal hij daarop, wat hij erop gebouwd heeft, zal hij loon ontvangen. En zo iemands werk verbrand zal worden, zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. En dan zeg ik erbij, net dan, met de hakken over de sloot, of wat we net lazen, naakt. Want we hebben eigenlijk niks wat ons bekleedt. En we zijn dus door schade behouden geworden, maar niet overkleed. En we hebben dus geen loon. En het komt er eigenlijk ook niet zo best uit te zien. En dan zegt hij in vers 16, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in jullie woont. Dus het gaat erom dat wij tot geloof kwamen door genade. En dat actueel getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. En vervolgens dienstbaar aan de Heer Jezus om in de toekomst te laten zien wat de Heer door ons leven heeft gewerkt. En op grond daarvan, vers 14, zal hij loon ontvangen. Zal hij een kroon ontvangen. Zal hij overkleed worden. En dat is dus de toekomst. Daar leven wij naartoe, maar dat hebben we nog niet. Dat is een belofte die ons gegeven wordt door de Heer Jezus in de toekomst. Dat is de Korinthebrief. En als het gaat over waar Paulus nog naar haakte, waar hij naar verlangde, dan zegt hij dat ook heel mooi in de Thessalonicenzenbrief. Dan hebben we weer over Paulus. Dan gaat het nu even niet over ons, maar over Paulus weer. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. We blijven bladeren. En vooral nu in het Nieuwe Testament. Want deze dingen heb ik niet in het Oude Testament gevonden, als zijnde wel in de typologie van de erfenis. Maar niet met deze terminologie als loon en kroon en overkleed zijn. Maar in 1 Thessalonicenzen lezen wij in 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. Er staat boven Paulus komst verijdeld en Timotheus gezonden. En dan lezen wij in vers 19, want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze toekomst of voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. En eigenlijk zou je hieruit kunnen opmaken dat Paulus, die deze broeders bemoedigt en onderwijst en die ze zeg maar ziet als zijn werkterrein, die ze ook opbouwt en het resultaat van hun geloof en van wat hun gedaan hebben voor de Heer, voor hun groei, dat noemt hij zelf zijn heerlijkheid. Dus dat is eigenlijk het resultaat van de inspanningen van Paulus, want dat staat er in vers 20, want gij, en dan zegt hij dat tegen die Thessalonicenzen, gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. En hij noemde in vers 19 nog, want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Dus wat ik hieruit begrijp is dat Paulus die een werk doet in naam van de Heer in zijn, zal ik maar zeggen, in zijn wijngaard, in zijn werkzaamheden, in datgene wat zijn kinderen betreft van de Heer Jezus, die inspanningen die hij daar verricht, als dat tot resultaat heeft dat zij groeien en tot eer van God leven, dan is dat de kroon des roems voor Paulus. Dan is dat zijn, mag ik zeggen, zijn blijdschap, dat is zijn roem, dat is zijn heerlijkheid, staat er hier. Zijn overkleding. Dus dat is eigenlijk wat de Heer door Paulus gedaan heeft in de vorm van het leven van deze, het geestelijk leven van deze Thessalonicenzen. Dat noemt hij dus onze heerlijkheid en onze hoop en onze kroon en onze blijdschap voor de toekomst, voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst. Dus dat is eigenlijk dan voor de rechterstoel van Christus of bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Maar dat is dus waar Paulus naartoe ziet, om in toekomst dat ook te tonen voor de Heer Jezus, wat door hem gedaan is. Dat is de 1 Thessalonicenzen 2. En dan heb ik er nog twee. Eén is heel erg mooi, Jacobus 1 vers 12. De moeilijke brief, maar daar wordt met name over loon en in die zin toekomst gesproken. Jacobus 1 vers 12 lezen wij. Prachtige tekst en je ziet het gewoon voor je. Je kunt er ook een voorstelling van maken zoals die beschreven wordt. Jacobus 1 vers 12. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, als hij dat dus doorstaan heeft, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft aan degene die hij lief heeft. De kroon des levens. Net hadden we het over de kroon der rechtvaardiging, maar hier hebben we het over de kroon des levens. Een bekroning van je leven, een overkleed worden, een beloning, een soldij, zou je mogen zeggen. Ergens anders lazen we, de bezoldiging van de zonde is de dood. En het woord bezoldiging is ook eigenlijk soldij. Hè? Dat is ook een beloning of een bekroning. Dat je krijgt omdat je in de verzoeking bent staande gebleven, zegt Jacobus. En dan hebben we in de openbaringbrief nog een paar teksten. Die echt tot de verbeelding reiken. En dan wil ik het afsluiten. Het gaat dus over het loon ontvangen in de toekomst. Openbaring 2 vers 10, waar hij schrijft aan een gemeente, 2 vers 10, dat zegt hij aan Smyrna, de tweede brief. Smyrna betekent bitterheid, ze werden verdrukt in armoede. En dan staat er in vers 10, vreest geen der dingen die gij lijden ziet, zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Hé, dat lazen we net ook in Jacobus. Opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Maar, zegt hij, zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. De kroon des levens. Die wij dus zullen ontvangen, de kroon des levens. Zullen, dus niet direct, maar zullen ontvangen in de toekomst. En dan slaan we er eentje terug naar 1 Petrus 5 vers 2 tot 4 als laatste. 1 Petrus 5 vers 2 tot 4. En nogmaals, er zijn meer teksten. Die staan allemaal in onze map. Je kunt er zelf ook doorlezen. Ik heb er een heleboel gelezen, maar er zijn er nog meer. In 1 Petrus 5, daar sluit ik mee af. En ik begin dan het stukje maar in zijn geheel te lezen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben, daar zegt Paulus van zichzelf, en deel achter de heiligheid, de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, en dan zegt hij, wijd de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewillig, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En dan als einde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Dus de trouw die wij aan de gemeente doen in dienst van de opperherder, de overste herder wordt hier gezegd, die heeft dat resultaat dat wij vervolgens een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid zullen behalen. Dat wordt ons in het verschiet gesteld als toekomstperspectief. En waarom zou ons dat dan geboden worden door de Heer? Iemand heeft gezegd, als wij ons beseffen dat ons leven na onze bekering, na onze wedergeboorte, een geweldige inhoud kan hebben, omdat het dan tot doel kan hebben en heeft om te leven tot eer voor de Heer Jezus, tot bekroning, tot verheerlijking van zijn naam, dan zullen wij ons ook onttrekken aan de tegenwoordige boze wereld waarin wij destijds leefden. En willen we dus ook leven onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Omdat dat echt een onverwelkelijke kroon geeft in het verschiet, in heerlijkheid. En dat betekent dus dat je leven heel erg veel zin heeft gekregen voor tijd en eeuwigheid als wij na onze wedergeboorte ons toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Omdat dan een mens pas echt tot zijn bestemming komt, namelijk God loven, hem eren en groot maken, niet om daar vervolgens door tot zaligheid te komen, maar juist om vanuit die heerlijkheid die wij ontvangen hebben, die kroon te ontvangen in de toekomst, die heerlijkheid die hij ons dan zal geven op grond van onze trouw aan zijn dienst. En dat doet hij door ons heen als wij ons daar gewillig aan toevertrouwen. En dat is eigenlijk de toekomst van de gelovigen. Het is een heerlijk verschiet en daar mogen we hem ook voor danken. Lieve Heiland, je hebt ons gekocht en betaald door uw kostbaar dierbaar bloed. We hebben vrede met u op grond van geloof. Het is een genadegift. De persoon van Christus heeft ons de genadegift geschonken. En wij mogen vervolgens uw leven in ons laten werken, uw willen en uw wensen in ons uit laten werken, dat wij ons leven daarvoor mogen beschikbaar stellen. En vervolgens mogen wij echt zien dat ons leven een geweldige toepassing kan hebben in dienst van de Meester. Om als u verschijnt, Heer Jezus, of als wij verschijnen voor de rechterstoel, als u in die dingen ons door dat vuur laat gaan, waardoor wij beproefd worden, Heer, dan hopen wij en dan bidden wij dat wij door uw genade ook alles mogen laten zien wat u door ons heen gedaan hebt. En daarmee mogen zien, Heer, dat ons leven niet als een verloren leven beschouwd mag worden, maar dat ons leven behouden is geworden en vrucht heeft gedragen, een kroon heeft ontvangen op grond van uw werk aan ons. Dank u wel, Vader. Amen.